Ik zei het al, het gaat over de wil om God te dienen. Merken dat er dingen zijn die je van God aftrekken. Misschien herken je het wel van het steeds weer in zonde vallen. Een bepaalde zonde waar je, die al 100 keer terugkomt of 1000 keer terugkomt. Misschien aan God al hebt gevraagd, weer om vergeving gevraagd. Die overgave aan God. Wie is God dan nog? Hoe staat God dan nog tegenover je? Als je dan weer bij God komt. Het moeilijke van het God dienen. En tegelijkertijd ook die steen. Door mensen weggeworpen. God zegt, dit is de hoeksteen. Je moeder is een hoer. Vroeger waren het vooral de Turken en de Marokkanen in mijn klas en op mijn basisschool die dat zeiden, waar we dat van leerden om te zeggen. Of je moeder is een varken, dat kon ook. En die ook het meest geraakt werden altijd daardoor. Ze zeiden misschien ook tegen mij, of ze zeiden het ook tegen mij als in een dispuut. Het deed me niet zoveel, ik kon het van me af laten glijden, want het is niet zo. Ik weet wie mijn moeder is, ze is geen varken, ze is geen hoer. Ik hou van mijn moeder, het doet me niet zoveel. Maar ik zag juist bij de Turk en Marokkanen in mijn klas van een andere cultuur, waarin het extra uitmaakte, die familieband. En zeker als je lelijke dingen zei over een moeder, raakte hun extra hard en extra hoog. Wat nou als het waar is dat je moeder een hoer is? En wat nou als je broers dat inderdaad tegen je zeggen? Dan ben je een jefta. Dan ben je een jefta. En wat nou als je halfbroers, omdat je moeder een hoer is, en ze zijn inmiddels zo slim volwassen geworden dat ze weten, hey, dadelijk komt die erfenis. Dit is de tijd om hem eruit te werken. En zeggen, hey, jij bent niet de zoon van onze moeder. Ze werken hem eruit. En jij bent jefta, je wordt eruit gewerkt. En kan niet meer thuiskomen. Leeft ergens in de wildernis. Als je volwassen bent en terugkijkt. En denkt van nee, ik ben niet echt opgegroeid in een warm nest. Dat is jefta. Jefta. Je wordt er wel taai van. Daar word je wel iemand van. En hij bleek ook een leider te zijn. Streetwise zal die geworden zijn van zo'n behandeling en het leven wat daarna buiten de stad, buiten de veiligheid gebeurt. En zoals in de Bijbel ook lazen, een bende avonturiers, dat is nog mooi gezegd, een bende leeglopers, letterlijk. Zulke soort gasten moet je erbij voorstellen. Zulke soort gasten die zien in Jefta wel een leider. En Jefta doet het goed met die gasten en zij... Zo weten zij hun brood te verdienen. Ze trekken erop uit, staat er in de Bijbel. Ze trekken er samen op uit. En nee, dat is niet om oude vrouwtjes te helpen oversteken. Maar je kunt verzinnen wat zij doen. Dat is Jefta, de hoofdpersoon uit ons verhaal. De richter. Komen we zo weer bij terug. De cyclus. Israël is in nood. Hun slechte daden hebben God de rug toegekeerd, hebben God verworpen, andere goden gediend. Ik weet niet wat je altijd denkt als het gaat om andere goden in de Bijbel. Want die afgoderij kennen wij niet. Waar je dan altijd aan mag denken is geld, seks en macht. Seks mag je dan uitbreiden tot vruchtbaarheid. Het zijn de dingen waarvoor ze andere goden zochten. Die dingen waar je tijd in investeert en je geld in investeert. Geld, seks en macht. Dat zijn die dingen waarvoor ze de andere goden zoeken. En dat zijn onze goden in ons leven die ons kunnen knechten, die ons kunnen drijven, die ons mee kunnen nemen. De verleiding is groot. Ze zagen die afgoden. Iedereen om hen heen deed het ook allemaal. Ze worden verleid. De Astarte, de Baals. En ze gaan ook die andere afgoden dienen en God de rug toekeren. Wat dan gebeurt is, dit keer zijn het de Filistijnen en de Ammonieten waar God hen aan overlevert. God in zijn toorn. Ik heb net al gezegd, God die jaloers is. God die gediend wil worden en de enige wil zijn. En mensen die hier zij, die God de rug toekeren, levert God over uit aan vijanden. Dat is wat hier gebeurt en wat heel vaak gebeurt in het boek Richteren. En ze hebben het zwaar. Ze hebben het zwaar en dat gebeurt steeds en ze roepen om hulp. Ze komen weer terug bij God en ze zeggen tegen God, God help ons weer. Zie onze nood, zie hoe zwaar wij het hebben. En wat is Gods antwoord? Nee. Nee. Ik heb het gehad met jullie. Ik heb jullie zo vaak bevrijd. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Ik heb jullie zo vaak bevrijd. Zo vaak al verlost. Ik kan jullie wel blijven verlossen. Maar het antwoord is nee. Ik help jullie niet. Je roept je eigen goden maar. Die je dient op dit moment. De goden waar jij je geluk bij hoopt te zoeken. Roep die maar om hulp. Laat die goden jou maar bevrijden. Wow. God, waar is de God van Psalm 103? Zoals het oosten is van het westen, zo ver doet hij mij in zonde van mij. Zoals een vader zich over zijn kind ontfermt. Gods trouw, waar is dat? Dit is het antwoord van God naar hen. Maar Israël neemt nee bij God niet voor een antwoord. Ze accepteren het nee van God niet. Ze gaan terug tegen God in. En Israël zet door en ze gaan in berouw. Ze tonen berouw. En wat is opvallend? Het werkt bij God. Ze zetten door bij God en het werkt. Want wat zie je wat ze doen? Ze tonen berouw voor hun zonde. En tegelijkertijd, ze breken ook met hun afgoden. Ze breken met hun afgoderij. En dat doet hem toch wel bij God. Een berouwvol hart. Dus je denkt aan zoveel bijbelteksten en zoveel momenten. Inderdaad, wanneer een mens werkelijk een berouwvol hart heeft en breekt met de praktijken waar hij mee bezig is, als hij zich weer terug naar God wil toewenden, dan is God er. Als het volk zich verootmoedigt, als de mensen laten zien dat het hun menens is, breken met het slechte, dan is God er. Vast is ook iets wat daarbij zo bij hoort. Met vasten kun je aan God iets laten zien dat het je menens is. Menens bij God. Menens, je gebed. Nader tot God en hij zou tot je naderen. Een oprecht hart veracht God niet. Een gebroken hart veracht God niet. Al is het de 100ste keer of de 1000ste keer dat je weer in die zonde bent gevallen. Kom je bij God met een verbroken hart. Met het oprechte berouw en de wil tot inkeer, dan is er Gods genade. Dat is wat je hier ziet gebeuren. En dat is wat je in tal van andere Bijbelteksten ook ziet. En dat heeft iets van een overgave die hier verwacht wordt. Gevraagd van de mens. Overgave, lastig woord. Daar stel je dan een van de psychische staat bij voor. Dat je je overgeeft aan God en hoe dat dan voelt. Die het altijd lastig maakt, geef ik mijzelf wel echt over aan God. Vergeet even dat psychische gevoel. Zie de keuzes die hier gemaakt worden. In de praktijk zijn het gewoon keuzes die gemaakt worden. Een keuze met je wil. God wil je hart. Ja, je hart. En denk ook weer bij dat psychische gevoel. Nee, je hart is waar je wil is. Wanneer je gewoon die praktische keuzes maakt en die afgoden wegdoet in je leven, breekt met die gewoontes die jou van God afhouden. Dat is overgave. Het is niet een gevoel, maar heel vaak zijn het keuzes die je maakt met je wil. Zoals Jezus zegt, verleid je handje tot zonde, hak hem af. Verleid je oogje tot zonde, ruk het uit. Beeldspraak, waarmee hij zegt, al die dingen, die structuren, die patronen in je leven die jou verleiden tot zonde, waarvan je dat weet, hak ze af. Stop ermee. Wil ermee stoppen. En dat is wat gevraagd wordt en wat is van de mensenkant hier gevraagd wordt. Breek met die gewoonte. Zoek niet het gevoel, maar in de keuzes. Dat zie je hier gebeuren. En God is er. Zo lees je. Daarna verandert Gods houding. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. Dat was het eerste deel. En daarna het tweede gedeelte. Ze gaan naar Jefta. Ze hebben hem nodig. Het hoerenjong dat ze eruit gekikt hadden omdat ze de erfenis niet met hem wilden delen. Ze komen bij hem terug, want ze hebben hem nodig. Hij blijkt een leider te zijn. Hij blijkt degene die gewoon, hij heeft alle skills in huis om Israël te kunnen bevrijden. En dan komen ze met hangende pootjes bij Jefta aan. Ik vind dat een mooi zo gebeurtenis om te voor te stellen. Ik weet niet of jij dat kent. Dat je zelf, wanneer je weer naar iemand toe moest, iemand die je had verworpen, die had verstoten en je blijkt nodig te hebben en weer terug moet. En je dan zijn gunst weer moet winnen. Ik weet niet of je dit kent. Of misschien andersom. Dat je weet, andere mensen hebben jou aan de kant gezet. Verstoten. Weet ik het wat met je uitgehaald. En dan blijkt jij toch iets in huis te hebben wat zij nodig hebben. Dat is altijd prachtig zo als het gebeurt. Als je zoiets zegt in de Bijbel, lees ik het ook prachtig. Ja, en Jefta zegt, ja, weet je, eerst heb je mij uit minachting weggegooid. En nou kom je aan en dan moet ik zeker jullie komen helpen. Right. En je ziet, er is daar die parallel, hè? Zowel bij God, dat ze als het ware terugkomen die ze eerst verstoten hadden en kom ons weer helpen. En tegelijkertijd komen ze bij Jefta die ze verstoten hadden. En zegt, hé hey Jefta, kom ons weer helpen, we hebben je nodig. En allebei zeggen ze, ja, dag. In ieder geval is hun eerste reactie, ja, dag. Eerst mij verstoot en nou komen helpen. Alleen God, die is nog iets sarcastischer dan het hoerenjong. Want God zegt, hé, hey, laat die eigen goden die je nu tot hulp hebt geroepen, laat die je dan helpen. Hè? God doet er nog eventjes een schepje bovenop. Maar goed, God winnen ze toch. En Jefta, via de onderhandeling, weten ze ook terug te halen. Jefta, je mag aanvoerder zijn. Ook dadelijk na de strijd, ja, ook als we gewonnen hebben, daarna, Jefta, word jij onze aanvoerder. Jij mag het zijn. Jij bent straks de baas, ook al win je. Oké, deal gesloten. Pak nog even terug wat ik net zei. Dat is iets wat je in ieder geval wel hier uithaalt, die overgave. En wat je mee mag nemen, dat is het eerste. Maak die keuzes waarvan jij weet op dit moment, die houden mij van God af. Dat zijn de patronen in mijn leven en die zijn slecht voor mij en mijn relatie met God. Oproep terug naar God is breken met die gewoontes. Is daarmee stoppen. Als je weet, dit is slecht, ik doe het weg. En het wilsbesluit is wat God van je vraagt daarin, dat je dit wil. Om van mee te beginnen. Dat je dit wilt. En inderdaad, God is geen tankstation van vergeving, waar je langs kan komen, terwijl je altijd je eigen weg gaat. En je komt bij God en je tankt weer wat vergeving en je gaat weer je eigen weg. Of je komt bij de priester en je biecht je zonde op en daarna ga je weer door met diezelfde zonde. Zo werkt het niet bij God. Het vraagt om een wilsbesluit van overgave, van achter God aan willen aangaan. Oké? Maar, kun je dan nu het gevoel hebben? Ten eerste, misschien wel, het lukt me niet. Maar ook, dan voelt het weer, dan moet het van mijn kant komen. Nu moet ik dus breken met die zonde. Moet ik van mijn kant dus weer zo mijn best doen om God terug te winnen, weer op weg met God te gaan. En ik vind dat zo knettermoeilijk om die weg met God te gaan. En nu voelt het weer alsof je op jezelf misschien wel teruggeworpen wordt in jouw relatie met God. Wat juist zo moeilijk is. En dan vind ik het heel mooi om Jezus naast Jefta te zetten. Als eerste komt dan naar boven, steen door de bouwers afgekeurd, verworpen door God de hoeksteen. Dat zie je zowel bij Jefta als bij Jezus. Door mensen verworpen, maar God kiest hem uit als de redder, als de hoeksteen van het gebouw. En dat is, vind ik mooi aan die oud-testamentische verhalen, de richters zeker. Die richters zijn bevrijders. En elke keer als God bevrijdt, en de manier waarop God bevrijdt, is natuurlijk God aan de gang. En zie je dus iets van het karakter van God. En als je ergens ziet is het in het karakter van God, is het wel in Jezus Christus. En dat is het gave van die oud-testamentische verhalen en die oud-testamentische richters, In elke Richter en elk verhaal zie je wel weer één aspect van Gods bevrijding. Eén deeltje van Jezus komt er extra uit in zo'n Richter. En dat is wat je hier ziet gebeuren, onder andere ziet gebeuren bij Jefta, door mensen verworpen, door God uitgekozen als hoeksteen. En God heeft daar iets mee. God heeft er sowieso iets mee met de mens die verworpen wordt door andere mensen. De mens die veracht en aan de kant gezet wordt door andere mensen, die krijgt Gods hart. Dat is een belangrijke lijn in de Bijbel. Wat door mensen verworpen wordt, heeft Gods hart. Er zijn zoveel Bijbelverhalen die daarbij passen. En tegelijkertijd is het ook zo, vaak die dingen die God kiest, die mensen die God kiest, die mensen die God wil gebruiken en de manier waarop God werkt, juist die wordt vaak verworpen door mensen. Juist de mensen die worden verworpen, daar heeft God iets mee. En juist hoe God gaat en God werkt, wordt vaak verworpen door mensen. Zo werkt het bij God. Dat is iets tussen God en de mensen zoals het vaak gaat. En dat zie je hier bij Jefta. En je ziet het zeker bij Jezus. Laat Barabbas vrij. Aan het kruis met hem. En Judas, die met hem optrok en hem waardeloos vond. En het beeld van die verwerping van de redder van God is natuurlijk wel het kruis. Waar Gods bevrijder, Gods zoon, Gods karakter, wie God is, aan het kruis wordt geslagen. De ultieme verwerping van God door mensen. En Jezus, laat hij zich gebruiken als wij hem terug willen? Als we hem verworpen hebben en we willen hem terug, God? Ik vind het bijzondere van Jezus in vergelijking met Jefta, met alles wat je nu gehoord hebt, is dat toen Jezus verworpen werd door ons mensen, terwijl wij hem aan het verwerpen waren, de mensheid, Israël, de Romeinen, de mensen, toen was Jezus bezig met genade, bezig met vergeving, bezig met onze redding. Dat is best bijzonder. Terwijl Jezus aan het kruis wordt geslagen en de spijkers door zijn armen heen gaan, op die manier wordt hij verworpen. En terwijl wij God zo de rug toekeren, terwijl we hem aan de kant gooien, is God juist bezig met redden. Met ons bij zich halen. Met volop genade uitstorten over ons. En dat is, als je het vergelijkt met Jefta, dat toen hij eruit werd gegooid uit de stad, en dat het eerste wat Jefta bedacht is, hoe kan ik nou het beste voor mijn broers teruggeven? Als mijn broer ooit in nood komt, hoe kan ik hen helpen? Want ik hou zo van mijn broers. Nee, dat stel ik me niet voor bij Jefta. Maar dat is wat je dus in vergelijking met Jefta vergelijkt Jezus ziet doen. Jefta doet het niet. Jezus doet het wel. Onze verwerping van God, onze zonde, die buigt God om. En hoor het bizarre hierin, die buigt God om tot onze redding. Want God is nogal vastberaden uit op jou. Hij is nogal vastberaden genadig uit op jou. Om jou te redden, om jou bij hem te houden. Om jou bij hem te brengen. Hij is niet af te brengen van dat plan. Om jou bij hem te halen. Om jou genade te geven. En jou te redden, jou te bevrijden van zonde en aan te nemen als zijn kind. God is niet te stoppen van zijn kant. Jouw zonde kan je gewoon niet scheiden van de liefde van God. Want God gebruikt, Jezus gebruikt notabene de zonde van de mensen om diezelfde mensen te redden. Zie het kruis. En zo is het zelfs, waar de zonde toeneemt, wordt de genade van God alleen maar groter. Bizarre. Waar de zonde toeneemt, waar jouw zonde toeneemt, is alleen maar meer kans voor Gods genade om groter te worden. Bizarre. Moeten we dan meer zondigen zodat Gods genade toeneemt? Nee, natuurlijk niet. Maar onze zonde, hoe meer die wordt, hoe meer Gods genade. Onthoud dat. Wanneer je worstelt met je zonde, worstelt met overgave aan God. En jij, Jij wordt vooral uitgenodigd om daarin te stappen. In die genade van God. God die alleen maar zegt, kom naar mij. Zelfs jouw zonde gebruik ik om jou te redden. Zelfs de zonde van de mens gebruik ik om het te redden. Kom bij mij en stap onder dat kruis. En het kruis heeft deze betekenis. Dit is Gods hart voor jou. Je bent uitgenodigd. Dus nee, het is niet zo dat jij alles uit de kast moet halen om je te bekeren en God voor je te winnen. Maar God is volop met zijn genade al uitgestrekt over jou. En het kruis is daar het teken van. Vrijspraak van jouw lafhartigheid. Vrijspraak van jouw halfslachtigheid. Vrijspraak van je zonde. Vrijspraak van jou die steeds God de rug toekeert. Vrijspraak van je ongeloof. Vrijspraak van je twijfel. God weet met al die dingen raad. Onder het kruis. Al die dingen. Die komen onder het kruis. En is het kruis van Jezus Christus het laatste antwoord. Het laatste woord. Over al onze afwijzing. God weet er raad mee. En nogmaals. Je bent uitgenodigd om te stappen in dat leven. En hier ja tegen te zeggen. Tegen deze God. Deze God die zijn genade over jou overspant. In je worsteling met God, in je gebed, wanneer je weet dat die zonde aan jou trekt en je weer voor de duizendste keer gezondigd hebt, misschien weer diezelfde zonde waar je weer in gelopen bent. Het kruis van Jezus Christus is het laatste antwoord daarover. Dus kijk naar dat kruis. In die worsteling van jou, kijk naar dat kruis van Jezus Christus en alles wat je daar ook vandaag weer over gehoord hebt. En ja, deze Jezus, die zie ik zitten als mijn leider. Deze Jezus, als ik weet dat hij mij, God zich zo overspant met zijn genade over mij, in Jezus Christus, die wil ik dienen. Die wil ik als mijn bevrijder en die verovert mij op deze manier. En wanneer je steeds merkt, ik ben teruggevallen, ga terug naar het kruis en laat je weer veroveren door Jezus Christus. Door Gods genade. Gods genade niet als abstract begrip, maar Jezus en die gekruisigd. Die jouw zonde zelfs nog terugkeert tot genade. Ga steeds weer terug naar dat kruis en zie het kruis. Niet die abstracte God, niet het abstracte God, begrip, genade, maar Jezus en het kruis. Zeg ja tegen Jezus. Zeg het nu in jezelf, wanneer je nu die aandrang voelt. Zeg ja tegen Jezus. Jezus, ja mijn redder. Jezus, ja mijn Heer. Sla je afgoden kapot. Hak je hand af. Ruk je oog uit. Wat je ook verleidt tot zonde. Bid erom. Want Jezus zegt tegen je, komt allen die vermoeid en belast zijn, komt op mij. Want ik zal je rust geven. De last die ik je geef in het juk, dat is niet zwaar, die is licht. Neem mijn juk op je. Laat mij je leider zijn. Want ik ben genadig, zachtmoedig. Amen.